Eerst Dit, de Bijbelpodcast van de Evangelische Omroep, IZB en NPO Radio 2, die je elke werkdag helpt ontdekken wat Jezus volgen voor jou betekent. Vandaag door Marit Bassa.
Matteüs 25, vers 31 tot en met 41 en vers 44 en 45. Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. De schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen, jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten. Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op. Ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u honger gezien en te eten gegeven? Of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was, of in de gevangenis zat, en zijn we naar u toegekomen? En de koning zal hun antwoorden, Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan. En daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken. Jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. En dan zullen ook zij antwoorden, Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig? Als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis? En hebben wij niet voor u gezorgd? En hij zal hun antwoorden, Ik verzeker jullie, alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan. Hoewel ik me niet goed herinner of dit verhaal wel in onze kinderbijbel stond, heb ik er toch een beeld bij, als een soort kleurplaat. De schapen rechts, lieve, zachte beesten, die doen niemand kwaad. De bokken links, nukkige, hoekige dieren, in mijn beleving altijd donkergrijs van kleur, een duidelijk verschil dus. Maar zo makkelijk kom je er in deze gelijkenis niet van af, vermoed ik. De reden van het scheiden van schapen en bokken voor de herders van destijds was een heel praktische. Schapen kunnen zich met hun warme vacht nog redelijk goed zelf warm houden in een koude nacht, maar voor geiten met hun veel dunnere vacht was dat lastiger. Zij mochten als eerste de kooi in om zich daar beter warm te kunnen houden. En het verschil tussen de dieren was lang niet altijd even groot, want de kleur kon gewoon hetzelfde zijn. Qua grootte verschillen ze ook niet veel. Maar iedereen weet wel dat de staart van een geit meestal kort is en wat omhoog steekt en dat van een schaap hangt rustig naar beneden. Dus ja, er is verschil. Maar zo groot als het in mijn kinderlijke beleving was, het maakt de gelijkenis er realistischer op. De volken worden verzameld en er wordt onderscheid gemaakt. Maar dat was niet heel eenvoudig. Hun levenswijze lijkt dezelfde. Ze zien er ongeveer hetzelfde uit en hebben ongeveer dezelfde geur, kleur en levensbehoeften. Toch blijkt er verschil. Ze waren het zichzelf nauwelijks bewust. Dat blijkt ook wel aan de reacties. Maar heer, wanneer dan? Beide groepen komen met dezelfde vraag. Maar de achterliggende intentie maakt een wereld van verschil, of liever een eeuwigheidsverschil. De volken mogen komen. En aan hen de vraag hoe zij zijn omgegaan met Christus en zijn volk. Wij zien deze gelijkenis al snel als graadmeter van hoe wij met onze naasten om moeten gaan, En natuurlijk, we kunnen er veel uit leren. Maar in de eerste plaats is van belang hoe de mens die voor God staat met Christus en Gods kinderen is omgegaan. Onze omgang met hem en met hen zou de basis moeten vormen voor onze omgang met ieder ander. En de verschillen zijn lang niet altijd goed zichtbaar. Zeggen we niet vaak tegen elkaar, ja, iedereen probeert toch goed te doen in deze wereld? Wat maakt het dan uit of je gelovig bent of niet? Vandaag zit het verschil in onze houding naar Christus zelf, naar zijn volgelingen, zijn volk. Als wij het naar onze medegelovigen niet redden om barmhartig te zijn, hoe dan wel voor anderen? Misschien laat dit ons vandaag opnieuw nadenken over ons eigen handelen. Want ja, het gaat over barmhartigheid. Het goede doen, barmhartig zijn. Het gaat om het voeden van de hongerigen, het drenken van de dorstigen, het opnemen van de vreemdeling, het kleden van de naakte, het bezoeken van de zieken en het bezoeken van de gevangenen. 6 werken van barmhartigheid. Later werd daar, mede naar aanleiding van de grote pestepidemieën in Europa in de middeleeuwen, het begraven van de doden aan toegevoegd. 7 werken van barmhartigheid. 7 keer de mogelijkheid om het juiste te doen. Voor Christus en zijn broeders. Voor onze naasten en onszelf. Vraag het je af. Maar wanneer heb ik dat dan gedaan? Het antwoord van Christus is even mooi als pijnlijk. Al wat je ooit gedaan hebt, voor de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij voor mij gedaan. Het zou je bijna geen moeite moeten kosten. Het gaat erom aan wie je je goedheid, je warmhartigheid toont. Is het aan je gemak, aan de mensen die dichtbij staan? Of is het aan hen die je op moet zoeken, die je anders niet zou vinden? Of die je links zou laten liggen omdat ze niet in jouw gelovig straatje passen. 7 keer krijg je de kans. Aan de meest onaanzienlijke. Kijk het wereldnieuws maar na. Zo moeilijk kan het niet zijn. God, geef ons het durf barmhartig te zijn, om u en de ander te zien en ons leven met hen te delen. In voedsel, drinken, kleding en onderdak. In genezing en gerechtigheid en in het geven van een laatste rustplaats. Geef dat Christus zichtbaar wordt in onze medemens.